Genesis 26, en dan wil ik met u lezen vanaf vers 12 tot 33. En daar staat boven het een verbond met Abimelech, tussen Isaac en Abimelech. En dat was ook al een verbond gemaakt tussen Abraham en Abimelech. Dat zullen we zo straks even aanhalen. Ik kan niet alles lezen, anders wordt het een soort leesdienst vanmiddag. Dat zou voor u niet fijn zijn. Isaac zaaide in dat land en oogst in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. De voorgeschiedenis is dat Isaac moest vertrekken uit zijn land vanwege de honger. En zijn vader had er natuurlijk ooit ook al eens meegemaakt en die was naar Egypte vertrokken. Maar de Heer heeft tegen Isaac gezegd dat hij niet naar het land van Egypte moest gaan, maar dat hij hier moest zijn. En hij was in de buurt van Gaza, dus we kennen dat gebied ook nog wel uit onze tijd. Dus in een jaar van droogte, of in een tijd van droogte, een tijd van hongersnood, dan zaait Isaac hier en in dat jaar oogst hij het honderdvoudige. En dat is heel bijzonder en daar kun je direct aan zien dat de Heer hem zegende. Want zelfs in onze tijd met de moderne technieken en kunstmest en spuiten en al die dingen, dan lukt het onze beste bouwboeren niet om honderdvoudig te oogsten. U moet weten, ik heb dat nagevraagd bij iemand die het weten kan, een aantal jaren terug. En hij zei, nou ja, je zaait 250 kilo tarwe bijvoorbeeld op een hectare. En als je dan 12 ton oogst, dan is dat al heel prachtig. Nou, dan zit je natuurlijk nog niet op het honderdvoudige. Dan zou je 25 ton van een hectare kunnen oogsten. En dat lukt echt niet. Dus het was heel bijzonder wat de Heer deed. En dat is ook mooi als je ziet dat God ons zegent. We gaan verder. En de man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. En hij had kudde kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. En al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. En toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in de dal van Gerar en daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water, levend water. De herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. En hij gaf die naam, de put de naam Ezek, omdat zij daar ruzie met hem gemaakt hadden. En vervolgens groeven ze een andere put, maar zij kregen ook daar oneenigheid over. En daarom gaf hij hem de naam Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen oneenigheid. En daarom gaf hij hem de naam Rehoboth. Want, zei hij, nu heeft de Heer ruimte voor ons gemaakt en wij zullen vruchtbaar zijn in dit land. En hij vertrok vandaar naar Beerseba en de Heer verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. En toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heer aan en zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar hem toe en samen met zijn vriend Ahuzat en zijn legerbevelhebber Pichol. En Isaac vroeg hun, waarom komt u naar me toe terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd hebt? Zij antwoordden, wij hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is en daarom hebben we gezegd, laat er toch een overeenkomst onder ede tussen ons zijn, tussen ons en u, en laten we verbond met u sluiten. Dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij u niet aangeraakt hebben, zoals wij u alleen maar goed behandeld hebben en in vrede, u in vrede hebben laten vertrekken. En nu bent u immers de gezegene van de Heer. Toen richtte hij voor hen een maaltijd aan en ze aten en dronken en ze stonden 's morgens vroeg op en zwoeren elkaar en eten. En daarna liet Isaac hen gaan en ze gingen in vrede bij hem weg. Het gebeurde nog op diezelfde dag dat de dienaren van Isaac hem kwamen vertellen over de put die zij gegraven hadden. Ze zeiden tegen hem, wij hebben water gevonden. En hij noemde hem Seba. En daarom is de naam van die stad Beerseba tot op deze dag. Isaac die kwam dus in het gebied van Abimelech. En daar was zijn vader Abraham ook al geweest. Eigenlijk zien we hier een herhaling van zetten. In Genesis 21 kunnen we dat zien. Dat Abimelech ook bij Abraham komt en dan zegt hij, God is met u. En dat zien we ook weer terug in het leven van Isaac. God is met u. De Heer is met u, zegt Abimelech. En dat is de reden waarom hij komt. En dat is de reden waarom deze vijand, althans Abimelech was denk ik behoorlijk vriendelijk, maar niet als een onderdane, waarom deze vijand vrede komt maken. Hij ziet dat God met hem is. Hij ziet dat God met Abraham is en hij ziet dat God met Isaac is. En als hij dan een verbond wil sluiten met Abraham, dan zegt Abraham, dat is goed. Hij zegt, maar ik heb eerst nog iets te bespreken met je. Hij zegt, waarom hebben jullie mijn putten afgepakt? Dus het gaat voortdurend om die putten. En dan zegt Abimelech, nou, ik weet niet dat wij een put van jou afgepakt hebben. Tot heden toe is mij niks ter oren gekomen. Je hebt het mij ook niet verteld. Dus het zou kunnen dat Abimelech daar in de waarheid spreekt en dat zijn dienaren, zijn bevolking, als het ware, die put van Abraham afgenomen hebben zonder dat hij op de hoogte was. Maar Abraham krijgt dan zijn put terug. En als bevestiging daarvan geeft hij 7 ooilammen aan Abimelech. En vandaar ook de naam Beerseba. De put van de eed of de put van de 7 lammeren wordt dat wel genoemd. We zien hier dat Isaac dus eer heeft voor zijn vader. En we zien hier dat Isaac niet direct iets heel nieuws gaat proberen. En dat is heel belangrijk als we nadenken over herleving, dat wij geen nieuwe wegen gaan zoeken die er niet zijn. We hoeven geen nieuwe wegen te ontwerpen of te ontdekken. Het is alleen maar terugkeren naar het oude en dat doet Isaac ook. En hij heeft achting voor zijn vader en daarom geeft hij die put ook de naam, dezelfde naam die zijn vader aan de putten gegeven heeft. En als Isaac dat gaat doen, dan zien we ja, dat hij strijd heeft met de Filistijnen. Het is haast onbegrijpelijk dat die Filistijnen die putten van vader Abraham dichtgestopt hebben, die Filistijnen. Ze hebben dat toch waarschijnlijk gedaan uit nijd, uit naijver, uit jaloezie. En zo wordt er ook geprobeerd elke gelovige om onze put, en we hebben het vanmorgen al gehoord, of vanmiddag al gehoord, een put van levend water die in ons wordt tot een bron. Die in ons wordt tot een fontein, zegt Johannes 4. Die spuit een eeuwige leven. Nou, deze bronnen die wil de vijand altijd dicht stoppen. Want achter die Filistijnen, daar moet u een onzichtbare invloed zien. Onzichtbare machten en krachten waarvan de Heer Jezus spreekt in Johannes 10. Die er altijd op uit zijn om te verdelgen, te roven, te moorden, te stelen, te slachten. En waar worden onze put, waar wordt uw put en mijn put mee dichtgestopt? Wat doen die Filistijnen? Ze stoppen hem dicht met de aarde. En dan mag u heel eenvoudig denken aan het aardse. Dan mag u heel eenvoudig denken aan wereldsgezindheid. Dan mag u heel eenvoudig denken aan al die dingen die voor onze ogen, onze natuurlijke ogen, zichtbaar zijn. Die voor onze handen tastbaar zijn en die voor onze oren te horen zijn. Die vijand is rondom, de schrift spreekt, dat wij bijwoners zijn in deze wereld. En het is helaas een feit dat heel veel levens van kinderen van God goed beginnen. En heel veel gemeentes mooi beginnen. Maar dat het na van de loop van de tijd als het ware dichtslipt. Dat de vijand komt en hij gooit daar allerlei troep in. En hoe harder nu uw bron spuit, hoe krachtiger uw fontein is, of als te meer zult u dat vuil wegblazen. Maar als de kracht vermindert, dan zal de vijand het volstoppen met aarde. Volstoppen met wereldse zaken. Hoe is de duivel begonnen? Wel, in Genesis weten wij het. Hoe is hij begonnen? Hij kwam met leugens, ja. Zeker, hij kwam met leugens. Maar Abraham is doorgeschapen naar het beeld van God. En Abraham had een geest, een ziel en een lichaam. Zoals Hebreeën 4, vers 12 erover spreekt, dat Gods woord daar scheiding in maakt. En de geest is het orgaan wat de mens ontvangen had om contact te hebben met God. En wat is er nu gebeurd in het paradijs? Die duivel kon niet bij de geest van de mens komen, want daar woonde God. Dat was onder de bescherming van de Heer. En hij heeft Eva verleid en later Adam waardoor, door aanspraak te maken op het zintuigelijke. Eerst spreken, Denk maar aan de machten van de lucht in Efeze 6. De duivel gebruikt de macht van de lucht door het gehoor, door de muziek, door talloze manieren op de media, noem alle dingen maar op, is hij bezig om de mensen te beïnvloeden. En degenen die nog ongelovig zijn, die slaat hij met blindheid, zegt 2 Korinthe 4, vers 4. En ze doen de gedachten van de duivel. Dat is de mens die in de ziel leeft. En daarom spreekt 1 Korinthe 15 van dat Adam, de eerste Adam, werd een levende ziel. Maar Christus werd een levendmakende geest. Hoort u het verschil? Als u wederom geboren bent, dan komt als het ware, uw geest wordt hersteld. Die in het paradijs in de ziel is gezakt. Waardoor je dan gaat leven naar je verstand en naar je gevoel en naar je wil. Maar door de wedergeboorte waar Jezus van spreekt in Johannes 3, en ook Titus spreekt daarover, door de wedergeboorte komt die geest van de mens weer vrij. Hij was in de ziel gezakt en zat in de omklemming van de ziel. En wij leefden door onze ziel, zoals elk ongelovig mens leeft door de ziel. Er is geen contact met God mogelijk, want er is geen verzoening nog door het bloed van het lam. En als iemand tot geloof komt, dan ontvangt je een nieuwe geest, dan wordt die geest als het ware opgewekt. Die komt opnieuw tot leven. En dan kan de Heer met u spreken en u met de Heer. Als wij tot geloof komen, het dierbare kostbaar bloed van het lam van de Heer Jezus, wij ontvangen vergeving van zonde, dan is daar verzoening. En dan gaat de mens weer leven, niet alleen door zijn ziel, maar ook door zijn geest. En wat is nou het fnuikende, wat is nou het kenmerkende vaak? Dat wij dat eigenlijk vergeten. En dat de duivel kans ziet om zoveel aardse dingen om ons heen op te bouwen. Verdeeldheid in de gemeente, verdeeldheid in uw gezin, problemen op uw werk, vermaak door muziek of media of wat het ook zijn mag, om onze aandacht, onze zintuigelijke aandacht te trekken. Waardoor onze aandacht afgaat van onze levende en dierbare heiland, onze Heer Jezus Christus, die voor ons gekomen is, niet alleen om ons te redden, maar zoals Efeze 1 ons dat leert, om een bruid te zoeken die heilig wil maken en rein. Staat er helemaal niet dat hij ons wil redden in eerste instantie, dat wil hij wel. Maar hij heeft een veel hoger plan, een veel hoger doel. Hij wil ons rein maken en heilig, want hij wil een bruid die zuiver is. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. Hij heeft een mooi plan met u, met mij. Nou, en wat doet die vijand dan? Dan stoten ze die putten dicht. En wat doet Isaac? Hij was een man van vrede. En dan gaat hij verder. En de eerste put die gedicht wordt, die gaf hij de naam Ezek, omdat ze ruzie met hem gemaakt hadden. Dus dat betekent, Ezek betekent twist. En dan komt er weer een andere put en die noemt hij Sitna, want die betwisten ze ook. En Sitna betekent haat. En dan graaft hij weer een andere put. En die noemt hij Rehoboth. Dat wil zeggen, de Heer heeft ruimte gemaakt, want daar wordt niet meer over getwist. Belangrijk beeld voor ons dat wij, als er ergens moeite is met broeders of met zusters, dat wij geen twist zoeken, maar dat wij ons desnoods terugtrekken en een nieuwe put graven. En dan komt die Abimelech, die komt opnieuw. De Heere die gaat eerst met Isaac spreken. Hoe belangrijk is dat? In vers 24, de Heere verschijnt hem in de nacht en zegt, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u, ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Heeft u er wel eens over nagedacht? Hoe hij, onze hemelse vader, toen nog de Heere God, maar onze hemelse vader in Christus, hoe hij een verbond sluit met Abraham. En dat hij tegen Abraham zegt, wees onberispelijk, wandel voor mijn aangezicht. En hoe Abraham de vader van ons is geworden van alle gelovigen. En wij ook zijn nageslacht zijn in Christus, in enkelvoud. En dan zegt de Heere dat de zegen van Abraham doorgaat als het ware tot in 1000 geslachten, zoals we dat lezen in Exodus 20. En dat doet hij hier niet omwille van Isaac, maar dat doet hij omwille van zijn vader. Als wij welgevallig zijn in Gods ogen, dan zal de Heere ook ons nageslacht gaan zegenen, omwille van ons. Het is geweldig wat de Heere ons hier openbaart en toont wie hij is. En dan komt die Abimelech, zoals hij eerst in Genesis 21 bij Abraham geweest was, zo komt hij nu bij Isaac. En dan zegt Isaac, wat kom je nou eigenlijk doen? Je haat ons. Je hebt hem weggestuurd. Je hebt een putten dichtgegooid. Er was ruzie, er was twist. En wat kom je hier nou doen? En dat is zo mooi in vers 28. Wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Kan dat van ons gezegd worden, lieve broeders en zusters, als wij de Heere mogen kennen? Kan dat van ons gezegd worden? Dat de mensen zien, dat de wereld ziet dat de Heere met ons is. En dat ze daarom ontzag krijgen. En dan komen ze een overeenkomst sluiten. Dan komen ze verbond sluiten. Zo mooi. Als je dat ziet, dat de wereld ziet dat God met Abraham is. Dat de wereld ziet dat God met Isaac is. En dat daarom de wereld een verbond komt sluiten. En natuurlijk weten we dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, veel eer verdeeldheid. Dan heeft hij het vooral over in het gezin. Toch lezen we ook in Handelingen, die eerste gemeente, dat ze in acht stonden bij het ganse volk. Niet bij de godsdienstige leiders, maar wel bij het ganse volk. Zo mooi dat de Heere met Abraham was en met Isaac was. Ik wil dan een stukje verder met u gaan. En dan wil ik even kijken met u naar Jesaja 41. En u hoeft niet te schrikken, ik kan er niet zo heel veel lezen, maar wel een paar versen. Vanaf vers 17 tot 20. En dan zegt de Bijbel, de ellendige en de armen zoeken water, maar het is er niet. Hun tong versmacht van dorst. Maar toch zegt de Heere, ik zal hen verhoren. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal op kale hoogte rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpool. Wat een tegenstelling. Het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cypress plaatsen samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en herkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de Heere dit gedaan heeft en de Heilige van Israël het geschapen heeft. Ziet u weer? Dat het van God uit, dat God zal zorgen dat hij de eer zal ontvangen. Waarom wordt Abraham geëerd? Vanwege het feit dat God met hem is. Waarom wordt Isaac geëerd? Vanwege het feit dat de Heere met hem is. En wat doet de Heer hier dan? Dan gaat hij op kale hoogte rivieren doen ontspringen, midden in de vallei en bronnen. Hoe dor en dood het ook misschien is in ons land. Hoe dor en dood het misschien ook is in sommige kerken of gemeenten. De Heer zegt, ik ga op kale hoogte rivieren doen ontspringen, midden in de vallei en bronnen. Wel, als u vanmorgen, vanmiddag al goed geluisterd heeft, naar de rank in de wijnstok. Als u geluisterd heeft, wat Arjan ons verteld heeft. Wat de Heer Jezus zei tegen die vrouw bij de put. Jacob heeft blijkbaar ook putten gegraven. Hè? Dat is de bron van Jacob. Dus Abraham en Isaac en ook Jacob hebben putten gegraven. Als je gedronken hebt van dit water, dan zal dat worden tot de fontein. Wel, dat zijn de waterbronnen, hier in vers 18. Dat zijn de waterbronnen. En de wereld schreeuwt om water. Dat lezen we hier. De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet. Zoals de schrift op een andere plaats zegt, ik zal de honger zenden in het land, maar er is geen eten meer. Maar hier zegt de Heere, ik zal, niet u, niet ik, ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Hoe is het met onze bron, lieve broeders, zusters? Is onze bron nog open? Spuit die nog? Of is onze bron van lieverlee ook dichtgeslipt? Hebben we de Heilige Geest misschien bedroefd? Is er misschien zonde gekomen in ons leven? Zijn we misschien verachterd van de genade? Hebben we geen achting gegeven op onze stille tijd om de Heer te zoeken? Komt zo vaak voor, ook in het pastoraat. De mensen zo mager zijn geworden geestelijk. Begrijpt u dat? Dat ze gewoon zeggen, ja, ik heb het zo druk gehad de laatste tijd. Dat is ook zoiets van die vijand. Drukte. Zo druk. Geen tijd gehad om Bijbel te lezen. En als ik hem lees, dan springen me 100.000 gedachten. Het is het hoogste. Het is wat blijft om uw tijd en uw aandacht aan de Here te geven. Het verdient onze hoogste zorg en onze eerste prioriteit om God te eren. Abraham had ook een grote zaak. Hij had zelfs zoveel personeel die uit hem voortgekomen waren, dat hij daar oorlog mee ging voeren. Om Lot terug te halen. Isaac was zo machtig dat de vijand zegt, trek weg van ons, want je wordt veel te groot. Toch waren het mensen die met de Here wandelden. Ze hadden blijkbaar aandacht voor de Here. En kijk wat God van plan is. U hoeft niet aan God te twijfelen. Wij hoeven niet aan Gods plannen te twijfelen. God heeft het initiatief genomen om Jezus naar deze wereld te zenden. En God heeft het initiatief genomen om voor zijn zoon een bruid te verwerven. En wij als gemeente van Christus, wedergeboren leden van het lichaam, zijn leden van het lichaam van Christus onze Heer, waarvan Hij het hoofd is. En ja, er gebeurt van alles. Hij oefent ons. Dat is niet erg. Als we maar, lieve broeders en zus, onze bron niet laten stoppen. En sommigen hebben last van depressies. Sommigen hebben last van gevoelens van neerslachtigheid. Een ander broer zegt, maar Arie, ik weet niet uit bed te komen 's morgens. Nou, wat geeft er vermoeide kracht? Maar vertrouwt u daarop? En heeft u deze dikke deken al doorkliefd met het zwaard van de geest, het woord van God? Heeft u aanspraak gemaakt op uw rechten die u ontvangen heeft in de naam van de Heer Jezus Christus? Zorg ervoor, lieve broeders, dat uw bron blijft lopen. Niet om uzelf. Want dat is nog steeds het grootste gevaar, dat we te veel aandacht hebben voor onszelf. Wij moeten aandacht hebben voor de eer van God. Want de Heer heeft gezegd dat Hij de dorre land zal maken tot waterbronnen. En Hij wil van ons allemaal een bron maken. En dan gaat Hij daar de mensen naartoe sturen. Ik wil u even meenemen op Psalm 107. Zo mooi, dat woord van God. Dus we gaan ontdekken wat er allemaal in staat. Vers 33, het laatste stukje. Hij maakt rivieren tot de woestijn. Waterbronnen tot een dorstig land. We hebben het net gelezen in Jesaja. En hier zegt ook de psalmist ons diezelfde dingen. Vruchtbaar land tot de zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Dus hier zien we de andere kant. De zegen en de vloek. De zegen en het oordeel. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel. We hebben hetzelfde gelezen in Jesaja. Dorre land tot waterbronnen. Daar doet hij de hongerigen verblijven. Ziet u, als de Heere de woestijn gemaakt heeft tot een waterpoel. Als de Heere dorre land gemaakt heeft tot waterbronnen. Als daar weer bronnen zijn van de Heere zelf. Als daar weer kinderen zijn van de levende God. Want we kunnen bidden voor een opwekking van heel ons land. En wij doen dat ook. Maar als de Heere soms andere plannen heeft of blijft voortduren, dan kunt u vandaag een waterbron zijn. Elke rang die in Christus is, is een waterbron. En we hebben het gezien dat er verschillende soorten vrucht zijn, fases in die vrucht. In Johannes 15 kun je dat zien. Maar een klein stroompje is ook een stroompje. En een kleine bron is ook een bron. Als het water maar zuiver is. Als er maar levend water uit voorkomt. En wat zegt de Heer hier dan in zijn woord? Daar doet hij de hongerigen verblijven. God wil wel mensen redden. Maar waar moet hij ze heen sturen? Ja, we zeggen, onder de moslims doet de Heer dromen soms. Dat ze dromen van de Heer Jezus, dat kan. God kan het ook buiten ons omdoen. Maar hij wil het eigenlijk door zijn gemeente doen. Door u en door mij. Hij wil het door waterbronnen doen. En als u dat mag doen, dan heeft u het voorrecht om door hem gebruikt te worden. Maar er zijn hongerigen mensen, er zijn armen, die roepen tot God. Maar waar vinden ze water? Waar vinden ze die zuivere bron? Waar vinden ze dat zuivere leven? Dan zie je hier, als uw gemeente een grote bron wordt, een grote waterpoel, dan doet hij de hongerigen daar verblijven, ze zich in een stad om te wonen, dan gaan de mensen zich rondom een gemeente legeren. En zo wordt het gebouwd. En dat is Gods plan, en dat is Gods bedoeling. Dan hoef je ze niet meer op te zoeken in de wereld, maar dan komen ze naar je toe. En wat doen ze dan, vers 37? Ze zaaien akkers in en planten wijngaarden die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Denk maar aan de tijd waar we net lazen van Isaac. Hij zegent hen zodat ze zeer talrijk worden, hun vee vermindert hij niet. Maar dan heb je het weer, vers 39, dan komt die kentering weer. En de Nadische Bijbel zegt, anderen verminderen wel, maar hier staat... En ik heb het in de grondtekst nagezocht. Ik denk dat dat toch goed is. Daarna verminderen ze wel en gaan zij gebukt. Dus we hebben die opbloei gehad. Hoe vaak zie je dat niet iets goeds begint? In het persoonlijk leven. Ik heb het al gezegd, in het gemeenteleven. Het gaat goed. Het een of ander werk van de Heer, het gaat goed. En er is wasdom. En er is zegen. Er is water om te drinken. Maar daarna verminderen ze. En gaan ze gebukt onder verdrukking. Onheil en verdriet. Want de Heer stort verachting uit over de edelen. Als wij hoogmoedig worden op het werk wat God door ons heen doet, dan zal de Heer onmiddellijk zijn zegen terughalen. Onmiddellijk. Want hij geeft zijn eer niet aan een ander. Onmiddellijk zal de Heer dat doen. En dan doet hij een dwalen in de woestijn, een woestenij waar geen weg is. Maar de armen zet hij uit ellende in een veilige vesting en maakt de gezinnen talrijk als kudde. De armen. Als je arm bent van geest, als je ontdekt hebt, dat je in Adam niet deugt. Dat alleen die nieuwe schepping, die nieuwe geboorte, die uit Christus geboren is. Hij die leeft in volkomen afhankelijkheid van de Zoon van God. Als we ontdekken dat wij als rank geen wortel hebben in onszelf. Maar dat onze leven is in Hem die de bron is. Die grote waterbron. Christus onze Here. Christus onze Koning. Hij is gekomen, zegt Hij zelf, om te geven leven dat in overvloed. Lieve broeders en zusters, heeft uw bron ooit gespoten? Heeft u uw fontein ooit gespoten? Is er een tijd geweest dat uw bron heeft overgevloeid? Als uw bron nog nooit rijk geweest is aan water, dan mag u daarom bidden, zegt Jezus in Lucas 11. Als jullie, zegt hij, als aardse vaders, slechte vaders, je kinderen goede gaven willen kunnen geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel u de Heilige Geest geven? Aan hen die daarom bidden. Een nieuwe geest ontvangen. En dan ook de Heilige Geest, die u mij gaat gebruiken als een bron, als een kanaal, om dat leven te geven aan hen die horen. De wereld zit niet te wachten op ons getuigenis, de wereld zit te wachten op Gods getuigenis. Abimelech kwam niet bij Abraham, omdat Abraham zo'n geweldige grote zakenman was, hoewel hij het ook was door de genade van de Heer. Ook niet bij Isaac. Maar wie kan nou zaaien en zorgen dat er honderdvoudig vrucht is? Niemand van ons. En daarom zei Abimelech dat God met hem was. En als God een bovennatuurlijk werk in u en in mij doet, en in ons midden doet, dan zullen de hongerigen komen. Dan zullen ze zien dat God met ons is. En dat is waar de wereld behoefte aan heeft. Aan realiteit. Aan werkelijk leven. En daarom, lieve broeders en zussen, laten we ook onszelf onderzoeken zonder dat wij ongezonde zelfintrospectie doen, want daar ben ik een tegenstander van. Want weet u wat Jezus gezegd heeft in Johannes 7? Misschien kunnen we er even kijken. Johannes 7. Vers 37. De laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Dus Jezus stuurt niemand weg. Je moet komen, zegt hij, als je dorst hebt. Dan zegt hij: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ziet u wat hier staat in vers 38? Er is één voorwaarde. Wie in mij gelooft. Niet in uzelf. En Ik merk dat vele broeders en zusters er ook mee worstelen. Ook als ze gaan preken, als ze een bijbelstudie doen, ze worstelen met zichzelf. Met onzekerheid, met ootmoed, met hoogmoed, talloze dingen kunnen er zijn. Maar dan sta je zelf nog, als het ware, ertussenin. En daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft. Jezus zegt niet dat u in uzelf moet geloven. Jezus zegt niet dat je in je eigen gaven moet geloven. Of in je eigen talenten, want je hebt niks van jezelf en je hebt alles gekregen wat je hebt. Jezus zegt, wie in mij gelooft. Zullen we dat dan doen, lieve broeders, zusters? En als we de Heer nog niet kennen, zullen we dat doen? In Hem geloven. In Christus. In de gezalfde. In de Zoon van God. Die de weg, de waarheid en het leven is. Die ons zo lief heeft gehad. Dat Hij, zelfs toen wij nog zondaren waren, zichzelf gegeven heeft voor ons aan het kruis van Golgotha. Die de heerlijkheid die hij had met de Vader heeft ingeleverd. Hoe hij als Godzoon ook mens is geworden, mensenzoon. Om ons te dienen. Om ons te verlossen. Om ons te redden. Ja, om ons eten te geven en ons drinken te geven. En dat in eeuwigheid. Wat wilt u? Uw leven spenderen aan de tijdelijke dingen? Van de dingen van het vlees, de dingen van de wereld. Wilt u bezig zijn met de dingen die uw zintuigen bevredigen, die uw vlees bevredigen? Of wil u niet tot Hem gaan? Deze Zoon van God. En die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkenning van de waarheid komen. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. En Hij wil u, Hij wil mij, Hij wil ons gebruiken. Hij wil u en mij, Hij wil ons maken tot waterbron. Voor uzelf, omdat u heerlijk verkwikt bent, nee, daar heeft de Schrift het niet over. Dat is wel zo, maar daar gaat God het niet om. God wil dat Hij die hongerigen naar u toe kan sturen. Hij wil dat degene die dorst hebben, dat Hij die bij u kan brengen. En dat u hem kunt leiden naar Jezus. Dat u hem kunt leiden naar die echte bron. Die niet afhankelijk is van andere bronnen, zoals wij. Want wij zijn afhankelijk van Christus, want Christus is de bron. Hij is het leven. En Hij wil iedereen geven. Leven. En dat in overvloed. Laten we in Christus geloven. Laten we ook de les uit de Schrift leren. Dat we onze bron niet toelaten stoppen door de vijand. Maar dat we elke vijand zullen wederstaan. Met het zwaard van de geest. Met het woord van God. En we zeggen, Heer, u hebt het beloofd. Als ik erom bid dat u mij zult geven. De Heilige Geest. Die stromen van levend water. Heer, dat ze uit mijn binnenste zullen vloeien. Om anderen tot zegen te zijn. Laten we kort bidden. Hemelse Vader, wil u zo danken, Heer, voor de rijkdom van uw woord. Mijn Vader, het is mijn gebed en mijn verlangen dat onze bronnen open zullen zijn. En Heer, misschien hebben de Filistijnen, misschien heeft de vijand kans gezien om de bronnen die wij gemaakt hebben, misschien de bron van ons geloof, om die vol te stoppen met aarde, vol te stoppen met twijfel, met ongeloof, of wat het ook zijn mag. Heer, willen we vanmorgen en vanmiddag herbronnen. We willen opnieuw bij u komen. En Heer Jezus, u vragen of u ons wilt helpen door de Heilige Geest om onze bron weer open te maken. In Jezus' naam. Amen.